In deze leerdienst staat het zesde gebod centraal. En we lezen twee gedeeltes uit Gods woord. Een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we Genesis 9, de versen 1 tot en met 7. En vervolgens Matteüs 5, de versen 21 tot en met 26. Genesis 9... daarvan de eerste zeven versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde. En u lieder vrees en u lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde. En over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert, en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen, van de hand van alle gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Tot zover de eerste schriftlezing. Vervolgens lezen we uit Matteüs 5, de versen 21 tot en met 26. Matteüs 5. Vanaf vers 21, waar Gods woord als volgt luidt, en het zijn de woorden hiervan de Heere Jezus. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar. En ga heen, verzoen u eerst met uw broeder, en kom dan, en offer uw gave. Wees haastelijk, welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren, en de rechter u de dienaar overleveren, en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Tot zover de tweede schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst gaat het over het zesde gebod naar aanleiding van zondag 40 van de Heidelbergse catechismus, het gebod gij zult niet doodslaan. En we lezen eerst zondag 40, daar luidt vraag 105, wat eist God in het zesde gebod? En het antwoord is dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebied dat wij onze naasten lief hebben als onszelven en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover wat ons leerboek zegt over het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. En gemeente, naar aanleiding van dit onderwijs uit de catechismus staan we in de eerste plaats stil wat God ons verbiedt. In de tweede plaats bij wat God ons leert naar aanleiding van dit zesde gebod. En in de derde plaats wat God ons gebiedt. Gemeente, als er één gebod is dat in onze tijd massaal met voeten getreden wordt, dan is het wel het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Hoeveel mensen zijn er niet het slachtoffer van een moord, van een zelfmoordaanslag, van een doodslag, van zinloos geweld, van revolutie, gijzeling. En noemt u maar op, we komen deze berichten dagelijks in de krant en op het nieuws tegen. Vroeger waren dat nog grote berichten in de krant, wanneer er iemand vermoord was. Maar tegenwoordig wordt het met een paar zinnen afgedaan. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld te zijn. We kijken er nog nauwelijks van op als we horen dat er iemand in Rotterdam of Amsterdam geliquideerd is, om het leven gebracht is. We zeggen, ja, zo gaat dat nu eenmaal. Gemeente, de waarde van het leven van een dier heeft bij velen meer waarde dan het leven van een mens. Ik zei dat het zesde gebod in onze tijd massaal met voeten wordt getreden. Dat gebeurt in de wereld om ons heen. Maar we gaan daarbij zelf niet vrij uit. Ook al hebben we nog nooit letterlijk iemand gedood, tenminste, ik hoop van niet. We zullen zien dat dit gebod nog veel meer betekent, veel breder opgevat moet worden dan dat we letterlijk iemand doden. Het zesde gebod gaat over de bewaking van het leven van de mens. God heft een schild op over het leven van onszelf en van onze medemens. Met klem zegt de Heere: gij zult niet doodslaan. En waarom verbiedt de Heere dit? Wel, ons leven en dat van onze naaste is zeer kostbaar, omdat het van God afkomstig is. Wij kunnen het leven wel stuk maken, maar niet maken. We zijn immers schepselen van God. Niemand kan het leven aan een mens geven. Niemand kan het leven van een mens ook onderhouden. Niemand kan het leven besturen. God is de schepper die het leven geeft, onderhoudt en ook het leven neemt. De Heere heeft in het begin alles geschapen door zijn woord, behalve de mens. Adam heeft hij niet uit het niets tevoorschijn geroepen. Hij heeft hem geformeerd door zijn hand uit het stof der aarde. En daarna heeft God de adem in de neusgaten geblazen en is Adam een levende ziel geworden. En Eva heeft God geformeerd, gemaakt door zijn hand uit een rib van Adam. Gemeente, is het u wel eens opgevallen dat het scheppen van de mens een totaal ander scheppen geweest is dan het scheppen van alle andere dingen? Daarbij moeten we nog wat zeggen. Want het eigenlijke geheim van het menselijk leven hebben we gelezen in Genesis 9. En dan met name in het 6e vers. Daar verbiedt God ons om het bloed van de mens te vergieten, omdat God de mens naar zijn beeld heeft gemaakt. We zijn beelddragers van God. O, zeker door de zondeval heeft God dat beeld niet verbroken dat wij van hem hadden, dat hebben wij gedaan. Maar God die houdt ons als beelddrager van hem. Dat onderscheidt ons van planten en dieren, waar we trouwens ook niet zomaar mee mogen doen wat we willen. Wij mensen hebben niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. En we zijn daarom ook niet alleen voor de tijd geschapen, maar ook voor de eeuwigheid. We moeten dat leven respecteren. We mogen daar niet aankomen. Niemand mag dat leven beëindigen. Niemand mag die grens overschrijden, want die grenzen zijn in de hand van God. Een van de leiders van de christelijke politieke partijen zei het in de afgelopen week: onze tijden zijn in Gods hand. Calvijn die zegt treffend: mensenmoord is heilig schennis. Hoe je er ook uitziet, je mag er echt zijn. God heeft je leven gewild. God heeft er ook een bedoeling mee. Door het eten van de verboden vrucht is de dood in de wereld gekomen. Eigenlijk wilde de mens in het paradijs zelf beschikken over het leven. En dat zelfbeschikkingsrecht, wat we steeds meer horen, ik mag toch zelf bepalen wanneer ik uit het leven stap. Dat hoeft een ander niet voor mij te bepalen, ook een God niet. Stel dat die er zou zijn, zo zeggen mensen dat dan, die nergens aan doen. Ze beseffen niet wat het einde van het leven betekent. Dat is God ontmoeten. God ontmoeten waar je geen rekening mee hield als je kiest voor een zelfdodingspil. Gemeente, het gaat dus in de eerste plaats bij dit gebod niet om de eerbied voor het leven, maar eigenlijk om de eerbied voor de God van het leven. Wie dus zijn vingers uitstrekt naar het leven om dat te beëindigen, zal ze branden aan Gods heiligheid. Bovendien beëindigen van een leven voor een medemens betekent ook het beëindigen van de genadetijd. In de eerste plaats willen we met name stilstaan bij wat God ons verbiedt. Wat eist God in het zesde gebod? Dat is de eerste vraag van zondag 40. Wat is het dat God ons verbiedt? God verbiedt dat ik mijn naaste onteren, haten, kwetsen of doden. Hoort u het? Het gaat in dat zesde gebod niet alleen maar omdat ik mijn medemens niet mag doodslaan in de letterlijke zin van het woord. We hebben ook Matteüs 5 gelezen. En als we dat lezen, dan zijn we een gewaarschuwd iemand. De Heere Jezus brengt daar Gods geboden in hun diepste bedoeling aan het licht. Als ergens duidelijk wordt dat het zesde gebod het mensenhart niet ongemoeid laat, maar er juist diep in afdaalt, dan is het wel in dat hoofdstuk van de Heilige Schrift. Want de Heere rekent onder dit zesde gebod bijvoorbeeld het ten onrechte toornig zijn op zijn broeder. Of hem een dwaas noemen. De Heere die stoot door tot de wortel van het gebod. Ja, er zit een opklimming in de woorden die ons leerboek gebruikt. En de catechismus die werkt dan van binnen naar buiten. Eerst de gedachte en dan de woorden en dan de gebaren en uiteindelijk de daad zelf. Want wat binnen in je broeit, dat werkt meestal vroeg of laat door naar buiten. En ook hier geldt: de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren. Wat is dat onteren? Wel, gemeente, dat kan op allerlei manieren. Het leven van onze naaste onteren is die eer benemen van die naaste. Iemand bespottelijk maken, bijvoorbeeld. En een stap verder is haten. Als je iemand haat, dan wil je eigenlijk dat die persoon er niet meer is. En die haat die van binnen leeft, die komt naar buiten toe in het kwetsen. Daarmee verwond en beschadig je het leven. Iemand kwetsen. Tegen iemand iets zeggen wat hem heel veel pijn doet, wat hem raakt van binnen. Er zijn mensen die de littekens daarvan levenslang met zich meedragen. En als laatste wordt het doden genoemd. Dat is ook het laatste wat je kunt doen en van de Heere niet mag doen. Gij zult niet doodslaan. Gemeente, God verbiedt ons dus de naaste te onteren, te haten, te kwetsen of te doden. En dat mag niet door ons, maar ook niet door anderen. Dat wil zeggen, we mogen anderen ook niet aanmoedigen om dit onze naaste aan te doen. Hoe vaak gebeurt het niet dat anderen worden ingeschakeld? Denk maar aan het pesten op school. Anderen worden meegenomen om die jongen of dat meisje uit de klas telkens dwars te zitten. Uit te lachen. Kinderen, jongelui, doe daar niet aan mee. Kom voor zo iemand op. Denk ook aan hoe mensen worden ingeschakeld bij afrekeningen in het criminele circuit. Dat onteren, haten, kwesten of doden van onze naasten, dat mag niet met gedachten, met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad. Daar zit ook een opklimming in. Het haten, dat begint bijvoorbeeld in de gedachten. Kijk, Kaïn, om maar te denken aan de eerste moord op deze aarde. Kaïn liep eerst met moordplannen rond en daarna bracht hij ze tot uitvoering. Die gedachten die je kunt hebben, die hatelijke gedachten, die komen naar buiten ook met woorden. Denk aan een woord wat soms gedachteloos wordt uitgesproken als stik. Denk eens even na wat je dan zegt. Stik. Je kunt ook iemand dood zwijgen. Door helemaal niets te zeggen. Het wordt ook zichtbaar gemaakt met een gebaar, een hand tegen de hals. Ik wou dat je er niet meer bent. Een gemeente, als de haat met de daad wordt uitgevoerd, betekent dat doodslag. Gij zult niet doodslaan. Nu zijn er mensen die met dit gebod in de hand het oorlog voeren en de doodstraf afwijzen. En toch valt dit erbuiten. Aan het eind van antwoord 105 staat dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En het komt voor dat bijvoorbeeld de politie in zo'n moeilijke situatie zit, zelf ook bedreigd wordt. Ja, dat er ook geschoten moet worden. En dat kan het leven van die dader kosten. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. De overheid is geroepen om de orde te handhaven. Toch moeten we er nog wat meer over zeggen, want het Hebreeuwse woord voor doodslaan, dat hier in het zesde gebod wordt gebruikt, komt in de schrift eigenlijk maar zelden voor. Het is niet doden ten gevolge van een rechterlijk vonnis. Het is ook niet doden in oorlogen. In de Bijbel zijn er ook gerechtvaardigde oorlogen te vinden, waar de Heer het bevel toe geeft. In dit gebod betekent doodslaan iemand wederrechtelijk van het leven beroven. Dus zonder rechtsgronden iemand doden. Dat mag niet. De Heere die verbiedt lustmoorden, moorden die voortkomen uit drift. Hij verbiedt roofmoorden, moorden om iemand soms een klein geldbedrag afhandig te maken. Hij verbiedt volkerenmoorden, waar onschuldige burgers worden gedood. Gemeente, als we daar zo in deze dienst bij stilstaan, ja, dan moeten we opnieuw zeggen, er wordt wat gemoord op deze aarde. Het staat niet altijd meer in de krant. Maar ik denk juist ook aan al die moorden, ja, die niet meer in de krant komen. Wat denkt u van het ongeboren leven? Dat door middel van abortus in de moederschoot wordt vermoord. Men zegt dat de zwangerschap dan wordt afgebroken. Maar al heel jong begint dat leven. Al ja, dat begint eigenlijk al vanaf de conceptie. In werkelijkheid wordt er een leven afgebroken. Volgens sommige artsen is tot een bepaald aantal weken dat leven in de moederschoot nog geen menselijk leven. Je doodt dan geen mens, maar iets, een leven dat toch waardevrij is. Gemeente, ik vind dat grote onzin. Want Psalm 139 spreekt over een ongevormde klomp. Dat is een embryo. Dat nog heel klein en ongevormd is. Dat is het eerste levensbegin van de mens. En de Heere ziet die ongevormde klomp in de moederschoot. De Heere die verbiedt abortus provocatus. Hij verbiedt het doden van het ernstig gehandicapte leven dat gesignaleerd wordt in de moederschoot of dat geboren wordt. De Heere die verbiedt ook vanuit dit zesde gebod euthanasie. Dat woord betekent de goede of de zachte dood. Met een spuitje wordt iemand uit zijn zogenaamde mens onwaardige bestaan, uit zijn lijden verlost. Als mensen om euthanasie vragen, dan mogen we daar niet aan meewerken. Gemeente, dat zesde gebod is heel actueel. Als u het nieuws gevolgd hebt van de afgelopen week, dan hebt u wel wat gehoord over dat voltooid leven. De mens die moet zelf kunnen beschikken over het einde van zijn of haar leven. En het kabinet wil hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven toestaan. Vanaf 75 jaar. Maar in de afgelopen week noemde een partij als D66 ook dat het voor jongere mensen bespreekbaar moet zijn om uit het leven te stappen aangrijpend. Want sterven is God ontmoeten, dan is het niet voorbij, maar dan begint het pas. En als je dat allemaal zo op je in laat werken, het actuele nieuws, wat verschillende politieke partijen van plan zijn als het gaat om die wet, die nieuwe wet die in de maak is van voltooid leven, dan slaat de schrik je om het hart. Waar gaat het heen met onze samenleving? Is het straks mogelijk dat iemand kan zeggen, als die bijvoorbeeld 45 jaar is, ik heb een mooi leven gehad en nu wil ik er eigenlijk een eind aan maken. Ik wil uit het leven stappen, of als het lijden zwaar en moeilijk is. Ik wil er een punt achter zetten. Gemeente, we zijn geroepen ook als samenleving, en de christelijke partijen wijzen daar ook op, om juist er voor zulke mensen te zijn. Zulke mensen die levensmoe zijn bij te staan. En soms hoor je ook verhalen van mensen die zeggen, ik wou er een eind aan maken. Maar gelukkig dat ik nog mag leven, dat dat niet gebeurd is. Dat ik daarvoor bewaard ben gebleven. Gemeente, ons leerboek zegt dat we alle wraakgierigheid moeten afleggen. Wraakgierig, het woordje leergierig, dat kennen we beter, dan wil je graag veel leren. Als je wraakgierig bent, dan wil je wraak nemen, graag wraak nemen als je iets aangedaan wordt. De Heere verbiedt wraakgierigheid. We moeten het afleggen, dat is niet gemakkelijk. Maar de Heere zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Als er misdrijven gepleegd worden waarbij u gekwetst of onteerd wordt, buig dan uw knieën. U mag uzelf natuurlijk wel verweren. En u mag zeker aangifte doen bij de politie. Maar God komt de wraak toe. Hij zal het vergelden. Gemeente, kom nu nog wat dichterbij. Want de catechismus wijst erop dat dit zesde gebod ook betrekking heeft op ons eigen leven. God wil ook niet dat ik mezelf kwets of moedwillig in gevaar begeef. Ons eigen leven is niet van ons, maar van God. Daar mogen we zelf niet over beschikken. O, zeker, dat druist in tegen wat men denkt in onze samenleving als het gaat om het zelfbeschikkingsrecht. Nee, God beschikt. Hij staat erboven. God geeft het leven ons in bruikleen om hem ermee te eren. Om hem te leren kennen, om hem te zoeken. U kent de Heere ook ons hart en dat hart is zo bezet met allerlei boosheid dat hij ook ons leven moet bewaken. En daarom verbiedt hij suïcide. Zelfmoord is de laatste jaren helaas ook onder jongeren toegenomen. En geliefden, de nood kan groot worden in het leven van een mens. Zodat je geen uitkomst meer ziet. Sla nooit de hand aan jezelf. De drie zelfmoordenaars staan in de schrift als een waarschuwend voorbeeld. Denk niet dat een ander niets aan jou heeft. Denk niet dat je waardeloos bent op deze wereld. Dat is een leugen. Ik zei het al, God heeft jou en mijn leven gewild. Anders was je er niet. Daar mag je geen eind aan maken. Zoek hulp. Als je met zulke plannen rondloopt. Zoek professionele hulp. Daar hoef je niet voor te schamen. Verwacht het bovenal van de Heere. Want groter dan de helper is de nood toch niet. Roep mij aan, zo heeft hij gezegd, in de dag der benauwdheid. Dat je geen kant meer op kunt. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Laat je niet verleiden. Ook niet om het leven van jezelf te beschadigen. Het gaat hier niet alleen over zelfmoord. Ik denk ook aan slechte leefgewoontes. Aan al die verslavingen die onze gezondheid bedreigen. Ik moet terugdenken toen ik hier nog maar kort was en een avond van de JV bezocht. Toen ging het over het zesde gebod. En sommige jongeren weten nog wel, ik zat daarbij en ik mocht ook een woord opschrijven op het bord. Wat met dat zesde gebod te maken had. En toen schreef ik roken op. Nou, dat leverde reactie op natuurlijk. Roken. Schaadt je gezondheid. Is dodelijk. Maar wat denk je van drugs? Niet aan beginnen. Stop ermee. Als je eraan begonnen bent. En wat denk je van drank? Maakt je leven kapot. Als je het niet met maat weet te gebruiken. kwam vroeger wel voor dat de consistories blauw zagen van de rook. Gelukkig rookt er bij ons niemand in de consistorie. Maar wat werd er gerookt? Men wist niet altijd beter. Als er nu vanavond van die kettingrokers of van die stille gebruikers of van die stille drinkers zijn, stop er nu mee. Overmatig gebruik beschadigt je gezondheid, maar bovenal is het zonde tegen het zesde gebod. En als u werkelijk verslaafd bent, schakel dan hulp van buitenaf in. Misschien dat de familie het niet eens weet, maar zoek hulp. Gemeente, laten we ons leven naar het gebod van God bewaken door geen onmenselijke prestaties van ons lichaam te vergen. Zelfs je overgeven aan overmatig werken wordt wel een fatsoenlijke manier van zelfdoding genoemd. Als je altijd maar bezig bent met je bedrijf, met je werk. En wat denkt u als u iets voelt in uw lichaam, je gezondheid gaat achteruit, blijf daar niet mee doorlopen. Ga naar de dokter. Gemeente, laten we voorzichtig zijn met ons leven op alle terreinen. Op je werk, op de weg. Op alle plaatsen waar we zijn, kwets jezelf niet. Breng je niet moedwillig in gevaar door op een snelweg veel harder te gaan rijden dan in werkelijkheid is toegestaan. En zo zouden we nog wel veel meer dingen kunnen noemen. En het raakt ons allemaal. Want als ik deze dingen zeg, dan zeg ik dat ook tegen mezelf. Gemeente, antwoord 105 eindigt met het zwaard van de overheid. We hebben er al even op gewezen. De overheid is er om de wet van God te handhaven, om het welzijn van de onderdanen veilig te stellen. De overheid draagt daarvoor een zwaard, zegt Paulus in Romeinen 13. Met dat zwaard kan ze moord en doodslag voorkomen. Maar als het moet ook straffen. Waar een zwaard niet gehanteerd wordt, zien we de gevolgen in de samenleving, in deze wereld. Gemeente, in vraag en antwoord 106 gaat de catechismus nog wat dieper in op de wortel van doodslag. Iemand zou kunnen vragen, maar dit gebod schijnt alleen van een doodslaan te spreken. God verbiedt de doodslag en leert ons dat hij de wortel van doodslag voor een doodslag houdt. Daar heeft de Heer Jezus duidelijk over gesproken in Matthäus 5. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Ik noemde het al even. En wie tot zijn broeder zegt, raka, leeghoofd, niets nut, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Kijk, zo ver reikt het zesde gebod. Dat leert ons Christus zelf. Iemand zei eens, er zijn meer doodslagers buiten de gevangenis dan in de gevangenis. Wij buiten de gevangenis zijn niet beter dan moordenaars in de gevangenis. We doen wel beter. Onze daden zijn beter. Maar hoe is het nu met onze woorden, onze gedachten? Is ons hart beter? Of laat ik het zo vragen, is ons moordenaarshart al vernieuwd? Wat is de wortel van doodslag? Nijd, haat, toorn en wraakgierigheid. Nijd, jaloezie. Kinderen, denk maar aan de broers van Jozef. Ze waren jaloers op zijn veelvervige rok. Ze hebben zich eraan geërgerd. Ze hebben hem zelfs willen doden. Haat wekt toorn en die komt naar buiten. Maar wat leeft er nu in ons hart? Kijk, we kunnen ons aan de buitenkant heel mooi voordoen tegenover anderen. Maar wat leeft er nu van binnen? Wij mensen zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan wat er in ons hart leeft, aan haat en wraakgevoelens, is voor de Heere even reëel als de daad. Gemeente, al hebben we nog nooit met de politie te maken gehad, omdat we naar de letter van de wet het zesde gebod niet overtraden, dan zijn we daarmee voor de Heere nog niet klaar. Zijn er in ons hart nooit gevoelens van haat en wraak? Als we door het ontdekkende licht van de Heilige Geest onszelf leren kennen, dan moeten we toch eerlijk belijden dat ook wij de wortel van doodslag in ons hart meedragen. En het is alleen door Gods genade dat we voor de daad van doodslag nog bewaard zijn gebleven. Want we zijn van nature geneigd God en de naaste te haten. En daarom zijn we gans onbekwaam om ook dit gebod volkomen te houden. Gemeente, nodig is voor ons allen dat we als een moordenaar om vergeving smeken. Is er dan voor zulke mens, die niet alleen zulke dingen doen, dit gebod daadwerkelijk overtreden, maar ook zulke boze gedachten hebben, is er dan voor zulke mensen vergeving mogelijk? Ja. Kijk maar naar Golgotha. Daar hangen twee moordenaars met Jezus in het midden. Hij is met de misdadigers gerekend. En nadat ze samen nog gespot hebben, wordt één van de twee stil en gaat die ander bestraffen. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij hangen hier rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij hebben straf verdiend waardig hetgeen wij gedaan hebben. En dan dat gebed: Heere, gedenk mij er, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Geliefden, is dat gebed van die moordenaar ook uw, jouw en mijn gebed? Heere, gedenk mij er. Ontferm u over een moordenaar. O, in die weg klinken er woorden van genade. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, wat een wonder, nog is er genade voor moordenaars, voor mensen die de wortel van doodslag in het hart dragen. Kolbrugge die zegt ergens: het zaligmakend geloof is een moordenaarsgeloof. Want de middelaar hing tussen de moordenaars, in zulk slecht gezelschap bewijst hij genade. Iemand vraagt: zou het dan ook nog kunnen voor iemand als Bart van u, om maar iemand te noemen, die zijn zus het leven bracht en minister Borst? Ja, en iegelijk die zijn zonde beleid en laat, zal barmhartigheid geschieden. Gemeente, onder het volk Israël waren er vrijsteden. En daar kon een niet moedwillige doodslager heen vluchten om aan de bloedwreker te ontkomen. Als per ongeluk iemand gedood had, dan kun je naar een van die zes vrijsteden vluchten. En dan moest je daar de hoornen van het altaar vastgrijpen. En dan kon je niet gedood worden. Vanavond wijs ik u op die enige vrijstad. Jezus Christus, hij wordt wel de zevende vrijstad genoemd. Hij is de vrijstad voor doodslagers, voor overtreders van het zesde gebod. En weet u wat nu het wonder is? Ook voor een moedwillige doodslager is er bij hem behoud. Hij is de vrijstad voor zondaren die het met smart moeten belijden. Mijn hart is een moordenaarshol. O, maak het tot een vredespaleis. Nog staan de poorten van de vrijstad open. In hem is er behoud voor de grootste moordenaar die er bestaat. En als u kennis hebt aan die verzoening voor moordenaars door het offer van Christus, ja, dan gaat je leven er anders uitzien. Dan zult u ook moeten belijden schuldig te staan tegenover dit gebod. We zitten in het stuk van de dankbaarheid. Wat is die vernieuwing nodig? Dan trekt de haat weg uit ons hart. En dan komt er liefde voor in de plaats. Ook liefde voor vijanden. Daarover gaat het in de laatste vraag en het antwoord van zondag 40. Wat God gebiedt. Gemeente, vraag en antwoord 107 leert de catechismus ons wat God nu eigenlijk gebiedt in het zesde gebod. Het is namelijk niet genoeg als we onze naasten niet doden en verder neutraal blijven tegenover onze naasten. We moeten onze naasten lief hebben als onszelf. Wat betekent dat? Jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Wie is onze naaste? Naasten zijn mensen die ons het meest na zijn. Ouders, man, vrouw, kinderen, broers, zussen. En daaromheen komen steeds wijdere cirkels van naasten. Tot de verre naasten toe. Allen die ons levenspad doorkruisen, moeten we niet slechts dulden, maar lief hebben. Ja, denkt iemand, dat is mooi gezegd. Maar hoe moet ik hem of haar die mij zoveel aangedaan heeft nu lief hebben? Hoe kan de Heere dat nu van me vragen? Sommige mensen kunnen heel veel schade hebben aangericht door hun woorden of daden en onuitstaanbaar zijn. Gemeente, we moeten goed beseffen, en ik heb dat al vaker gezegd, liefhebben is niet lief vinden. Als we mensen met wie er een conflict is lief zouden moeten vinden, dan is dat heel tegennatuurlijk. Maar dat vraagt God ook niet van ons. We hoeven iemand aan wie wij een hekel hebben niet lief te vinden. Dat zou ook niet kunnen. Maar we mogen hem wel lief hebben. Sterker nog, we moeten hem lief hebben. Als een wetgeleerde aan de Heere Jezus vraagt wie is mijn naaste, dan vertelt hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En uit deze gelijkenis blijkt dat tot onze naaste ook vijanden behoren. En in de bergrede wijst de Heere Jezus hier ook op. Maar ik zeg, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen. En die u vervolgen. O, het is waar, gemeente. Vanuit jezelf lukt dat nooit. Vanuit onszelf is dit een onmogelijk gebod, ook dit gebod, om in praktijk te brengen. Naaste liefde vinden we op zich vanzelfsprekend. Maar liefde voor vijanden, daar hebben we moeite mee. Dat is ook iets wat van boven komt. Als de Heere zijn liefde in ons hart uitstort, dan komt er ook wederliefde. Liefde tot God. En ook liefde tot de naaste. O, dat kan de Heere schenken. Dat is wat genade vermag. Vanwege dat volbrachte middelaarswerk. Van hem die bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat ze doen. O, de Heere die wil dat we geduld hebben. Kijk eens naar de Heere Jezus. Hoeveel jaar heeft hij al met u, met jou geduld gehad? O, als u dat geduld van hem gaat zien, de langmoedigheid die hij bewijst, zal ik dan geen geduld hebben met mijn naaste. Tweede woord wat hier genoemd is, is vrede. In vrede omgaan met de naast. Zalig zijn de vreedzamen, de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. We moeten zachtmoedig zijn jegens onze naast. Ook jegens onze vijand. Denk aan Stefanus die bad toen hij gestenigd werd. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Barmhartigheid en alle vriendelijkheid. O, dan is de Heere Jezus ons daarin voorgegaan. Die als hij leed niet dreigt. Als hij gescholden werd, niet wederschold. Daarmee behoeven we het kwaad van onze naaste niet goed te praten. Maar we zullen hem niet met haat en nijd tegemoet mogen gaan. Geliefden, als we zelf het geduld, de vrede, de zachtmoedigheid, de barmhartigheid en de vriendelijkheid van God voor ons hebben ervaren, dan wordt het anders. Als we zijn liefde voor ons, die van huis uit vijanden van hem zijn, ondervinden, ja, dan gaan we de bedoeling van dit gebod verstaan. Want wat bij onszelf onmogelijk is, is dan mogelijk bij God. Nodig is de vernieuwing door de Heilige Geest. Want waar die Geest gaat werken, daar komt ook de vrucht des Geestes openbaar. Geliefden, we hebben vergeving nodig door het bloed van de Heere Jezus Christus. Omdat we schuldig staan, ook aan dit zesde gebod, niemand van ons uitgezonderd. Maar we hebben ook vernieuwing nodig door zijn Heilige Geest. Opdat we het beeld van Christus gaan dragen. Om te leven naar dat woord van God. En te wandelen achter Christus aan. O, laat het dan ons gebed maar zijn. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Alleen omdat Christus dit gebod met heel zijn hart, met heel zijn leven volmaakt heeft onderhouden, kan het moordenaarshol van uw, jou en mijn zondaarshart weer een vredespaleis worden. En wat gaat er dan een heerlijke reuk van ons uit? Dan zal dat ook opgemerkt worden door anderen. Ziet hoe lief zij elkander hebben. En waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 36, derde vers. Psalm 36, het derde vers.